Zeg Koen, in hoeverre ben jij geïnteresseerd in seriemoordenaars?
Van een afstand vind ik dat prima. Dichtbij hoef ik ze liever niet te zien.
Nee, toch niet?
Wat nee, vreemd. Nee.
Maar je vindt de psyche erachter wel interessant?
Het is heel interessant om te bedenken hoe iemand tot die daden kan komen.
En als ik dan zeg dat we het over de jongste seriemoordenaars tot nu toe gaan hebben?
Benieuwd, nieuwsgierig. Hoe jong ze dan echt zijn en hoe snel dat dan gegaan is.
Nou, dan kom je zo achter. Want nogmaals, in deze aflevering bespreken we de jongste seriemoordenaars tot nu toe.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. Zoals ik voor onze intromuziek al zei, bespreken we deze aflevering de jongste seriemoordenaars tot nu toe. Of ja, daarmee bedoel ik eigenlijk de drie jongste seriemoordenaars die ik tegen ben gekomen middels desk research. Wellicht zijn er nog andere jonge seriemoordenaars die voor dit lijstje in aanmerking komen. Maar ja, ik heb een selectie moeten maken en ik ben tot deze selectie gekomen. We beginnen met de oudste van de drie en we eindigen met de jongste.
Zijn het allemaal Amerikanen?
Nee, ze hebben alle drie een andere nationaliteit.
Oké, interessant.
Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering veel verschillende bronnen gebruikt. Ik zal straks een aantal bronnen expliciet benoemen tijdens mijn verhaal, maar op onze website staat de hele bronnenlijst. Ik heb wederom Engelstalige bronnen gebruikt, dus er kunnen wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik nogmaals benadrukken dat Koen en ik geen journalisten, onderzoekers of experts zijn op het gebied van true crime, maar slechts amateur podcastmakers. De eerste jonge seriemoordenaar waar ik over wil vertellen is Jesse Pomeroy. En hij is wel een Amerikaan.
Kijk.
Er moet toch ook gewoon een Amerikaan tussen zitten?
Een Amerikaan.
Laten we heel realistisch zijn.
Ja.
Dit is ook meteen de oudste zaak die we vandaag bespreken, want het speelt zich af in de 19e eeuw. Jesse was in 1874 op 14-jarige leeftijd destijds de jongste persoon die in de Verenigde Staten werd veroordeeld voor moord in de eerste graad. Ja, ik had even opgezocht en volgens mij is er inmiddels iemand nog jonger veroordeeld, een 13-jarige jongen. Dus hij is niet meer de jongste veroordeelde voor moord. Bij het voorbereiden van dit verhaal heb ik de volgende bronnen gebruikt. Een artikel van Kurt Riedman voor Historic Mysteries. Een artikel van Marco Margaritov voor All That's Interesting. Een artikel van de New England Historical Society. En een item van Roseanne Montillo voor CBS News. Jesse werd op 29 november 1859 geboren als het tweede kind van Thomas Pomeroy en Ruth Snowman in Charlestown, Massachusetts. Hij had een 2 jaar oudere broer genaamd Charles. Het is niet helemaal duidelijk wat voor werk Jesse's vader deed. Er zijn bronnen die claimen dat hij een veteraan van de Amerikaanse burgeroorlog was. Maar vermoedelijk werkte hij in een Navy Yard tegen de tijd dat zij kinderen waren geboren en opgroeiden. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe het leven thuis bij de familie Pomeroy was. Zo zijn er bronnen die beweren dat Thomas zijn zoons mishandelde. Hij zou Jesse hebben geslagen met een paardenzweep en hij zou hem regelmatig hebben geforceerd om zich uit te kleden. Andere bronnen beweren weer dat Jesse en zijn broer een vrij standaard jeugd hebben gehad. Wat wel zeker is, is dat Jesse was geboren met een afwijking aan zijn rechteroog, waardoor hij een opvallende verschijning had. In het Engels werd gezegd alsof er een marmeren bal of zo in zijn oogkas zat.
Kon hij wel goed zien?
Ja, volgens mij wel. Er werd nergens genoemd dat hij slechtziend of zo was. Dus volgens mij werkte zijn oog wel gewoon, maar zag het er alleen een beetje vreemd uit.
Oké.
Maar ja, hij had dus wel een opvallende verschijning en hierdoor werd hij door de grotere kinderen op zijn school gepest.
Ja, dat verwacht je al.
En op zijn beurt begon Jesse dan weer kinderen die kleiner en zwakker waren dan hem te pesten. Volgens een buurman zou Jesse al op 5-jarige leeftijd een kat hebben doodgestoken en vervolgens het dier in de rivier hebben gegooid. En een leraar heeft over hem gezegd dat hij wat eigenaardig en hardnekkig was. Niet per se een slecht kind, maar wel moeilijk te begrijpen. Dat verklaart misschien waarom hij een loner was. Hij bracht zijn tijd het liefst alleen door. Zijn vrije tijd besteedde hij aan het lezen van goedkope romans met verhalen vol geweld, seks en oorlog.
Hoe oud was hij toen?
Hij was een kind, want hij is op hele jonge leeftijd al begonnen met het plegen van misdaden en moord. Dus hij was ook een kind toen hij deze romans las.
Dat hoor je niet vaak.
Weet ik niet.
11 jaar tot 10 jaar een roman lezen met geweld, seks en misdaad.
Ik denk dat het misschien vaker voorkomt dan je denkt, maar dat als het blijkt dat dat kind dan moorden pleegt, dat het dan in één keer...
Ja.
Ik weet het niet hoor, maar ik kan me voorstellen.
Toen ik 10 was, laten we zeggen, toen las ik... Maar heel eerlijk gezegd, ik lees dat nu ook nog steeds niet, dus...
Nee, is natuurlijk ook gewoon met interesse te maken. Eind 1871 werd in de Boston Globe een beschrijving gepubliceerd van een jongen die bekend stond als The Boy Torturer en The Red Devil. Deze jongen had in Chelsea, aan de overkant van de rivier bij Charlestown, meerdere kinderen mishandeld en seksueel misbruikt die kleiner en zwakker waren dan hem. Dus de beschrijving was nog steeds van een kind, maar het kind was groter en sterker dan de slachtoffers. Hij heeft sommige van zijn slachtoffers verminkt in hun gezicht of op hun geslachtsdelen met een mes of met spelden. Hij lokte zijn slachtoffers mee naar een afgelegen locatie door hen snoep of snacks te beloven.
Een kind, kinderlokker.
Ja, eigenlijk wel. Toen Ruth Pomeroy de beschrijving van deze jongen in de krant las, wist ze meteen om wie het ging. Haar eigen zoon, Jesse. Ze besloot om onmiddellijk met haar gezin naar Zuid-Boston te verhuizen. Niet alleen om zo te ontkomen aan eventuele geruchten, maar ook omdat ze dacht dat als Jesse niet meer gepest zou worden, dat hij dan ook zou stoppen met zijn misdaden.
Nou, ik vind als de misdaden zo groot zijn, dat dat een vrij naïeve gedachte is.
Ja, behoorlijk.
Mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij, als je wat flikt, breng je hoogstpersoonlijk naar de politie.
Ja. Ik snap dat je je kind wil beschermen, maar ja, je kan ook te ver gaan misschien.
Ja.
Een nieuwe omgeving hielp echter niet, want in augustus 1872 werd een jongen gevonden op een strand in Zuid-Boston. Hij was gemarteld en daar achtergelaten. Een maand later werd weer een jongen gevonden, dit keer vastgebonden aan een telefoonmast. Hij was mishandeld en verkracht. Dit slachtoffer gaf aan de politie een opvallend kenmerk van de dader door. De dader had namelijk een opvallend rechteroog, alsof het van marmer was. Dit leidde de politie al snel naar Jesse Pomeroy.
Ja, hij heeft er niet een fantastische... laat maar zeggen, hij wordt snel gepakt.
Ja, het is niet een Ted Bundy die zich heel makkelijk... Omdat Jesse te jong was voor een gevangenisstraf, werd hij naar een reform school gestuurd. Dat is een soort jeugddetentie. Hier moest hij 6 jaar verblijven, maar zijn moeder kreeg hem eerder vrij. En het is mij alleen niet helemaal duidelijk hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.
Moeder van de eeuw, Ruth Pomeroy.
En met eerder vrij bedoel ik trouwens wel echt flink eerder. Want het had dus 6 jaar moeten zijn. En hij mocht echt al na een paar maanden naar huis.
Bijzonder.
Ja, vind ik ook vrij bijzonder. Hoe ga je van 6 jaar naar, na een paar maanden gaan we weer naar huis?
Nou, misschien had ze charmes.
Het is inmiddels maart 1874. Jesse was nog geen maand op vrije voeten toen de 10-jarige Katie Curran vermist raakte. Katie werd voor het laatst gezien in de winkel van Ruth Pomeroy, waar ze een notitieboekje kwam kopen. Na haar bezoek aan de winkel is Katie niet meer gezien. Jesse was één van de laatste mensen die haar heeft gezien, want hij werkte part-time in de winkel van zijn moeder, ook op de dag dat Katie verdween. Uiteraard heeft de politie hem meerdere keren verhoord en is de winkel van zijn moeder grondig doorzocht. Maar helaas leverde dit niks op.
Maar dat 10-jarige kind ging alleen een notitieblokje halen?
Ja, tenminste dat las ik in de bronnen die ik hierover heb gelezen.
Dat kon toen nog in
1874. Katie was 5 weken vermist toen op 23 april 1874... het bijna onthoofde lichaam van de 4-jarige Horace Millen werd gevonden op het strand. Zijn lichaam was flink toegetakeld, het zat onder de steekwonden, zijn geslachtsdelen waren er grotendeels afgesneden en iemand had geprobeerd zijn lichaam in brand te steken. Dankzij ooggetuigen kreeg de politie al snel Jesse in het vizier. Toen ze hem opzochten, zagen ze dat hij onder de krassen lag, onder de defensive wounds van Horace. Ook bleek het zijn schoenafdruk te zijn die werd gevonden bij het lichaam van Horace. En werd er bloed op Jesse's kleding gevonden.
Van Horace?
Weet ik niet helemaal zeker, want we hebben het over 1874. Maar de conclusie was dan wel dat het van Horace was. Ja. Sowieso valt het op als zo'n jong kind
bloed op zijn kleding heeft, ja.
Jesse werd de volgende dag, dus op 24 april 1874, gearresteerd. Al snel bekende hij dat hij Horace had vermoord. Toen Ruth Pomeroy haar winkel moest verkopen en de nieuwe eigenaar het stoffelijk overschot van Katie Kern aantrof in de kelder, bekende Jesse ook dat hij haar had vermoord. En er wordt gedacht dat Ruth haar winkel moest verkopen voor geld, want Jesse had geld nodig vanwege de strafzaak. Maar ook omdat er geen klandizie meer was.
Nee, als jij een seriemoordenaar voortbrengt, dan word je ook wel, zeker in zo'n community, laat maar zeggen, denk ik ook wel geboycott, ja.
Ja, en dan kun je afvragen of dat eerlijk is of niet.
Maar, nou, met de keuzes die zij gemaakt heeft door haar kind niet meteen te laten helpen, maar dit soort acties, denk ik wel.
Wellicht. De rechtszaak tegen Jesse begon op 14 december 1874 en was de volgende dag al voorbij. Het is echt supersnel gegaan. De inmiddels 15-jarige Jesse Pomeroy werd schuldig bevonden aan moord in de eerste graad op Katie Curran en Horace Millen. De rechter legde hem de doodstraf op, maar de gouverneur van Massachusetts weigerde het executiebevel van de rechter te ondertekenen. Hij vond Jesse hier namelijk te jong voor. Dus de straf werd daarom omgezet naar een levenslange gevangenisstraf in eenzame opsluiting. Jesse werd in 1876 op 16-jarige leeftijd opgesloten in de Massachusetts State Prison. Gedurende zijn tijd in de gevangenis heeft Jesse meerdere pogingen gedaan om te ontsnappen. Bij een van deze pogingen heeft hij een gasexplosie weten te veroorzaken. En met die explosie wist hij de deur van zijn cel te openen. Maar door de kracht van de explosie raakte hij buiten bewustzijn, waardoor hij dus niet wist te ontsnappen.
Wel knap dat hij zo'n explosie kan veroorzaken in een cel.
Ja, ik vind dat echt heel knap en ik zie gewoon oprecht niet voor me hoe hij dat gedaan heeft. Want dan moet er dus een gasleiding toevallig langs zijn cel, dan moet je daar ook maar achter komen.
Ja, en dan moet hij ook een ontsteking voor hebben, laat maar zeggen. Dus dat is niet makkelijk.
Even voor de luisteraars, we zijn niet vol bewondering voor Jesse, maar wel opvallend dat het hem gelukt was.
Nou, in ieder geval de explosie gelukt was. Het is dan ook wel weer een beetje slapstick, laat maar zeggen, dat hij dan zelf bewusteloos raakt.
Ja.
En
het creëert
en eigenlijk
een
niks
wat,
gebeurd is.
Het creëert een wat cartoony komisch beeld. Pas in 1917, dus pas na 41 jaar gevangenschap, mocht Jesse socialiseren met medegevangenen. Dus zat hij niet meer in eenzame opsluiting.
Dan ben je 57 en dan mag je socialiseren met mensen terwijl je dat 40 jaar niet gedaan hebt.
Het lijkt me zo bizar.
Ik weet niet of dat kan.
In al die tijd dat hij in eenzame opsluiting zat, heeft hij zich wel bezig weten te houden. Hij heeft zichzelf meerdere talen geleerd en hij was begonnen met het schrijven van poëzie. Gedurende de Eerste Wereldoorlog verkocht hij war bonds vanuit de gevangenis. In het Nederlands kennen wij dit als oorlogsobligaties. Volgens Wikipedia is een oorlogsobligatie een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid is aangegaan om een oorlog te financieren.
En daar handelde die in?
Ja, vanuit de gevangenis.
Interessant.
Ja, vond ik behoorlijk opvallend. En in 1923 en 1924 handelde hij in aandelen, wederom vanuit de gevangenis.
Ja, vroeger volgens mij ging dat nog op papier. Dus dat hij dat uit de gevangenis heeft gedaan is best wel interessant.
Ja, dat kon dat dus.
En dan moet die mensen buiten de gevangenis gekend hebben, denk ik.
Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Want hij deed gewoon mee met de stock market, dus dan moet je wel iemand kennen.
Maar waar kreeg hij geld vandaan dan?
Misschien zijn moeder?
Ah ja, dat die geërfd heeft, georven heeft of?
Jesse werd in 1929 overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar hij 3 jaar later, dus in 1932, op 72-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. Zo, dan heb je echt een heel groot gedeelte van je leven in gevangenschap gezeten.
Ja, maar ik denk dat het beter is dat hij in een gevangenschap heeft gezeten dan dat hij op vrije voeten was. Want als patroon, laat maar zeggen wat je hebt. Als ze al verhuisd waren omdat er zoveel kinderen al verminkt werden door hem. Mm-hmm. En dan ook nog 2 moorden plegen daarna. Ik denk op 14-jarige leeftijd, dat komt niet meer goed.
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb hier ook te weinig verstand van om daar echt goed over te kunnen oordelen. Maar ik weet niet of het antwoord is om elk kind wat een gevaar is voor de samenleving, om die maar gewoon op te sluiten en de sleutel weg te gooien.
Dat is zeker niet de oplossing. Alleen hem vrij laten lopen.
Nee, dat kan niet. Die moet gewoon geholpen worden.
Ja, als hij al uit de gevangenis wilde ontsnappen, laat maar zeggen, laat staan als hij in zo'n inrichting had gezeten. Daar was hij waarschijnlijk ook wel uit ontsnapt. En ik zou deze persoon niet heel graag
tegen willen komen als kind. De zaak van de op 1 na jongste seriemoordenaar uit het lijstje speelt zich af in Newcastle, een stad in het noordoosten van Engeland. Opvallend aan deze zaak is dat de dader een 11-jarig meisje was, Mary Bell. Daarom is deze zaak mij altijd bijgebleven, want ik las hierover toen ik zelf een tiener was en ik kon me dit gewoon niet voorstellen dat iemand dit deed. Dat heb ik bij Jesse Pomeroy bijvoorbeeld ook, bij de volgende zaak heb ik dat ook.
Het is maar goed dat jij dat hebt, want anders was je misschien wel een seriemoordenaar geweest.
Misschien eigenlijk wel. Bij het voorbereiden van dit verhaal heb ik de volgende bronnen gebruikt. Een artikel van Adam Farley voor All That's Interesting. Een artikel van Antonia Monacelli voor The Crime Wire. Een oud nieuwsitem van de BBC. En een artikel van Linda Carroll. Deze artikelen beschrijven soms specifieke details die ik niet met andere bronnen kon verifiëren. Dus ik zal bij die details de specifieke bron benoemen. Mary Bell heeft het als kind niet bepaald makkelijk gehad. Ze werd op 26 mei 1957 geboren als enig kind van een 16-jarige sekswerker, Betty McCricket. Schijnbaar heeft Betty tegen de dokters gezegd dat ze dat ding van haar weg moesten houden, refererend naar haar pasgeboren dochter. Betty's moedergevoelens lijken nooit te zijn ontwikkeld, want ze heeft geprobeerd om Mary weg te geven aan een vrouw die was afgewezen voor adoptie. Betty's zus was hier schijnbaar getuige van en heeft dit toen voorkomen. Achteraf gezien was het misschien beter geweest als Mary wel ter adoptie was afgestaan, want al op jonge leeftijd overkwam haar het een en ander. Overkwam tussen aanhalingstekens. Ze heeft een niet aangeboren hersenletsel, een traumatic brain injury, overgehouden aan een val uit het raam. Maar volgens een ooggetuige heeft Betty haar uit het raam geduwd. Ook zou ze per ongeluk te veel slaappillen binnen hebben gekregen, maar er wordt gedacht dat Betty haar dit met opzet heeft toegediend. Sommigen denken dan ook dat Betty het Munchausen by proxy-syndroom had en daarom haar dochter met opzet ziek maakte, vanwege de aandacht en sympathie die dit opleverde. Betty heeft dan ook tegen familieleden gelogen over dat Mary zou zijn overleden nadat ze was overreden door een vrachtwagen. Mary werd vaak urenlang alleen achtergelaten door haar moeder. Ze werd dan ook door Betty verwaarloosd. En flink ook. Volgens familieleden begon ze zich op zeer jonge leeftijd al koel en afstandelijk te gedragen en was ze erg gewelddadig. Ze heeft op de kleuterschool geprobeerd een klasgenootje te wurgen. Dat laatste valt mogelijk te verklaren. Haar moeders specialiteit was namelijk BDSM en schijnbaar heeft Betty haar dochter gedwongen om toe te kijken terwijl ze met haar klanten bezig was. Sterker nog, Mary claimde dat ze op 4-jarige leeftijd door haar moeder werd verkocht aan haar klanten voor sekswerk. Het begon met orale seks, maar naarmate ze ouder werd, kwam daar steeds meer bij. Steeds meer handelingen bij. Misschien dus niet zo vreemd dat ze al op jonge leeftijd gewelddadig was.
Oké, ik neem terug. Ik denk dat Ruth een hele goede moeder is.
Vergeleken met Betty.
Vergeleken bij Betty.
Zeker. Als 11-jarige werd Mary omschreven als slim, maar manipulatief. Ze loog heel erg veel. En ook weer op 11-jarige leeftijd was ze gewelddadig. Ze is eigenlijk altijd al gewelddadig geweest sinds jonge leeftijd. Adam Farley van All That's Interesting schrijft dat Mary 2 weken voor de eerste moord al eerdere pogingen heeft gedaan. Op 11 mei 1968 was ze buiten aan het spelen met een 3-jarig buurjongetje toen hij ernstig gewond raakte nadat hij was gevallen van de top van een schuilkelder. Zijn ouders gingen ervan uit dat het een ongeluk was, maar schijnbaar heeft dit nieuws wel iets in werking gezet. De volgende dag maakten 3 moeders uit de buurt melding bij de politie dat Mary had geprobeerd hun jonge dochters te wurgen. Ze werd kort verhoord en er werd haar de les gelezen, maar er volgde geen officiële aanklacht. Ik kon dit niet met andere bronnen verifiëren, maar het zou niet vreemd zijn als dit waar is. Je hoort of leest wel vaker dat potentiële seriemoordenaars eerdere pogingen hebben gedaan die niet zijn gelukt. Op 25 mei 1968, de dag voor haar 11e verjaardag, pleegde Mary haar eerste moord. Ze heeft toen de 4-jarige Martin Brown gewurgd en achtergelaten in een verlaten huis ergens in de buurt. Toen ze haar 13-jarige beste vriendin Norma Bell, en Norma en Mary zijn geen familie van elkaar, ophaalde om te laten zien wat ze had gedaan, zag ze bij terugkomst dat het lichaam van Martin al was ontdekt. Althans, dat schrijft Adam Farley. De politie onderzocht uiteraard Martins lichaam, maar op wat van zijn speeksel en bloed op zijn wang na waren er geen opvallende sporen aanwezig. Omdat er geen sporen van geweld werden gevonden, ging de politie ervan uit dat het om een ongeluk ging. Een paar dagen later belde Mary aan bij Martins huis en vroeg zijn moeder of ze hem mocht zien. Toen zijn moeder uitlegde dat Martin was overleden, antwoordde Mary dat ze dit al wist en dat ze zijn opgebaarde lichaam wilde zien. Martins moeder heeft toen de deur in Mary's gezicht dichtgegooid. Weer een paar dagen later werd Martins kleuterschool gevandaliseerd. De vandalen hebben toen briefjes achtergelaten om aan de politie te laten weten dat het om moord ging. Op 1 briefje stond letterlijk "We murdered Martin Brown" en op een ander briefje stond "I murder so I may come back". De politie ging ervan uit dat het om een onsmakelijke grap ging. 2 maanden later, op 31 juli 1968, pleegde Mary samen of in het bijzijn van Norma haar 2e moord. Het slachtoffer was de 3-jarige Brian Howe, die net als Martin is gewurgd. Adam Farley schrijft dat, toen Brian niet thuis kwam na het spelen, zijn zus op pad werd gestuurd om naar hem te zoeken. Mary en Norma zouden haar hebben geholpen hierbij, al die tijd wetend waar Brian was. Zijn lichaam werd gevonden op een industrieterrein waar lokale kinderen vaak speelden, waaronder dus Brian. Dit keer trof de politie wel opvallende sporen aan. Brian's bovenbenen zaten vol krassen en zijn geslachtsdelen waren deels verminkt. In de buurt van zijn lichaam werd een schaar gevonden. Een paar dagen na de vondst verscheen er nog een wond op zijn lichaam, namelijk krassen in de vorm van de letter M en die verschenen op zijn romp. Linda Carroll schrijft dat, volgens de lijkschouwer, eerst de letter N was gekrast op Brian's lichaam, maar dat uren later er een M van is gemaakt. Ook concludeerde de lijkschouwer dat Brian was gewurgd door een kind wegens een gebrek aan kracht. Dus het was voor de politie al wel duidelijk dat de dader een kind was. De politie startte meteen het onderzoek en daarvoor begonnen ze onder andere met het ondervragen van buurtkinderen. Hierbij viel het gedrag van Mary en Norma meteen op. Norma omdat ze de hele tijd glimlachte tijdens het verhoor, alsof het allemaal een grote grap was. En Mary omdat ze heel erg ontwijkend reageerde. De politie had al snel door dat 1 of beide meisjes betrokken waren bij de moord. Op de dag van Brian's begrafenis hing Mary rond buiten zijn huis en heeft een rechercheur gezien hoe ze begon te lachen en in haar handen begon te wrijven bij het zien van Brian's grafkist. Toen Mary weer werd verhoord door de politie, vertelde ze hen dat ze op de dag van Brian's moord hem met een 8-jarige buurtjongen heeft gezien. Ze claimde dat de jongen Brian had geslagen en dat hij een schaar bij zich had. De politie kwam al snel achter dat de jongen een alibi had, maar het bevestigde voor hen dat Mary betrokken was bij de moord. Het detail van de schaar hadden ze bewust niet openbaar gemaakt. Alleen iemand die betrokken was bij de moord had dit detail kunnen weten. Mary en Norma werden meerdere keren opnieuw verhoord, waarbij de politie de druk steeds verder opvoerde. Norma kon schijnbaar de druk niet meer aan, want op een gegeven moment begon ze mee te werken. Ze verklaarde dat Mary de 3-jarige Brian had vermoord. Mary zou dit hebben bekend aan haar en haar vervolgens mee hebben genomen naar het plaatsdelict. Althans, dat schrijft Antonia Monacelli voor de Crime Wire. Mary daarentegen weigerde een verklaring af te leggen en claimde dat Norma loog. Nadat Norma met meer bewijs tegen Mary kwam, werd Mary voor een laatste keer meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor. Dit keer gaf ze toe dat ze aanwezig was bij de moord, maar dat Norma degene was die Brian had vermoord. Beide meisjes werden gearresteerd. Tijdens het strafproces kwam nieuwe informatie aan het licht. Zo werd eindelijk de link gelegd tussen Mary en vermoedelijk Norma en het vandalisme van Martin Brown's kleuterschool en de merkwaardige briefjes die de politie daar aantrof. Mary heeft later toegegeven dat ze dit voor de grap heeft gedaan. For a giggle is wat ze erover zei. Daarnaast kwam naar buiten dat Mary na de moord op Martin Brown tegen klasgenoten zou hebben gezegd dat ze een moordenaar was. Na de moord op Brian Howe zou ze naar zijn huis hebben gewezen en dit hebben geschreeuwd, dus dat ze een moordenaar was. Haar klasgenoten namen haar in beide instanties niet serieus, want Mary claimde wel vaker dingen die niet waar waren. Ook kwam Mary's gedrag in de weken voor de moord op Martin Brown aan het licht, waaronder dus dat ze meerdere jonge buurtkinderen heeft geprobeerd te wurgen. Je merkt dat de focus heel erg op de 11-jarige Mary ligt en niet op de 13-jarige Norma. Volgens Norma's vader had ze een ontwikkelingsachterstand, waardoor ze erg makkelijk beïnvloedbaar was. Daarnaast werden Norma's verklaringen geloofwaardiger geacht dan die van Mary, waardoor Norma werd vrijgesproken. Mary daarentegen werd als een gevaar gezien. In de Britse media werd naar haar gerefereerd als, en dit is een directe vertaling, het geboren kwaad. Volgens de openbaar aanklager heeft ze de moorden gepleegd puur vanwege het plezier en de opwinding van het moorden, dus het gevoel dat het haar gaf. Een psycholoog die door de rechtbank was aangewezen om haar te onderzoeken, getuigde dat Mary klassieke psychopathische kenmerken vertoonde. Ze kon daardoor niet verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen handelen. Ook de rechter oordeelde dat Mary gevaarlijk was, met name voor andere kinderen. Toen ze op 17 december 1968 schuldig werd bevonden aan doodslag, en dus niet moord omdat ze verminderd toerekeningsvatbaar was, brak ze in tranen uit. Ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf at Her Majesty's Pleasure, een Britse juridische term voor een straf van onbepaalde tijd. Omdat Mary te jong was voor de gevangenis, werd ze naar een reform school gestuurd, net als Jesse Pomeroy in eerste instantie.
Ja, maar toen had hij nog geen moord gepleegd, of wel?
Nee, hij werd inderdaad op zijn 16e echt naar de gevangenis gestuurd. Ja. Maar ja, je kan 11-jarige Mary niet naar een gevangenis sturen.
Nou, die zal wel een mannetje staan, denk ik.
Ze werd in een speciale eenheid geplaatst, waar ze het enige meisje was tussen ruim 200 jongens. Linda Carroll schrijft dat Mary tijdens haar verblijf hier seksueel is misbruikt door een medewerker en door haar medestudenten. Maar dat de rest van de staf zeer bewust niet ingreep. Ze schrijft verder dat Betty haar regelmatig opzocht. Tussen de bezoekjes door schreef Mary brieven aan haar moeder en maakte ze tekeningen. Ze kwam er later alleen wel achter dat haar moeder deze brieven en tekeningen verkocht aan de roddelbladen, want brieven en kunst van moordenaars leverden veel geld op. Toen Mary wat ouder was, zou ze haar moeder hebben gesmeekt om de rechtbank te vertellen over het seksueel misbruik dat ze al op jonge leeftijd heeft ondergaan. Ze dacht dat als de rechtbank hiervan op de hoogte was, ze zouden inzien dat ze niet kwaadaardig was. Op haar 18e werd Mary overgeplaatst naar een instelling voor volwassenen, dus een normale gevangenis. Antonia Monacelli schrijft dat Mary hier in 1977 voor korte tijd uit is ontsnapt, maar desondanks werd ze in 1980 vrijgelaten.
Oh, wat raar. Meestal krijg je dan een strafvermeerdering, toch?
Ja, maar ook opvallend dat zowel Jesse als Mary pogingen hebben gedaan om te ontsnappen.
Ja, ik denk als je zo lang in de cel zit dat je ook heel goed gaat nadenken over een poging tot ontsnapping. Ja. Zeker als je niet weet wanneer je eruit mag.
Misschien dat het dan ook wel een spelletje wordt, geen idee hoor. Maar ik kan me echt voorstellen als je zo jong bent en alleen maar vast zit.
Ja, en je moet wat. Maar in 1980 is hij vrijgelaten. Hoe oud was hij toen?
Toen was ze 23. Dus na 12 jaar werd bepaald dat ze niet langer een gevaar vormde voor de samenleving. Op 23-jarige leeftijd mocht ze daarom een nieuw leven beginnen onder een nieuwe naam. Ze was echter niet helemaal vrij, want ze werd vrijgelaten op licentie, zoals we dat in Engeland noemen. Dit betekent dat ze technisch gezien nog steeds haar straf aan het uitzitten was, maar dat ze dit mocht doen als onderdeel van de maatschappij. Mary is in 1984 bevallen van haar dochter, met wie ze lange tijd een rustig leven heeft geleid. Echter werd hun ware identiteit ontdekt toen Mary's dochter 14 jaar oud was. Journalisten verzamelden zich toen rond een huis, waardoor Mary gedwongen werd haar dochter alles te vertellen. In 1998 werd ook een boek over Mary's verhaal uitgebracht, getiteld Cries Unheard, The Story of Mary Bell. Toen bekend werd dat Mary betaald heeft gekregen voor haar medewerking aan dit boek, leidde dit tot veel publiciteit en controverse. Mary vroeg daarom weer anonimiteit aan voor haarzelf en haar dochter, wat werd toegewezen. In 2002, op de 18e verjaardag van haar dochter, zou deze anonimiteit komen te vervallen, maar het Hoge Rechtshof heeft hun toen levenslange anonimiteit toegewezen. Ik krijg nog nooit zo vaak het woord anonimiteit achter elkaar gezegd. In 2009 werd bekendgemaakt dat Mary op 51-jarige leeftijd oma is geworden. Ze is toen voor een laatste keer naar de rechtbank gestapt met het verzoek om anonimiteit voor haar kleinkind. En ook dit is toen toegewezen. Op het nieuws dat Mary oma is geworden reageerde June Richardson, de moeder van de vermoorde Martin Brown, destijds als volgt. En ik heb het even vertaald naar Nederlands. Een kind is een zegen. Ze heeft mij mijn zegen afgenomen en mij voor de rest van mijn leven met verdriet achtergelaten. Ik hoop dat wanneer ze naar dit kind kijkt, ze wordt herinnerd aan de twee die ze heeft vermoord. Ik zal nooit een kleinkind krijgen van mijn zoon. Ik hoop dat elke keer als ze naar dit kind kijkt, ze beseft wat mijn familie misloopt vanwege wat zij heeft gedaan. Vandaag de dag leven Mary, haar dochter en haar kleinkind nog steeds onder hun nieuwe identiteit. Niemand weet wie ze zijn en waar ze zijn.
Bijzonder verhaal.
Zeer treurig verhaal ook.
Ja, zeker. Kijk, ik vind dat niks de daden goed praat.
Nee.
Zij heeft wel echt een hele zware jeugd gehad. Ik snap niet dat daar eigenlijk niet is ingegrepen bij die jeugd al. Want als je kind uit het raam valt, daarna, laat maar zeggen, een overdosis heeft, dat zijn signalen waar volgens mij al lang op ingegrepen moet worden. Ik denk als dat gedaan was, dat er een andere uitkomst was geweest.
Dat denk ik ook.
Dan twee kinderen die vermoord zijn. Want ik snap die moeder die dat verhaaltje op het laatst nog zegt, snap ik heel erg goed. Yeah. Die leven gewoon, laat maar zeggen, hun leven. Zij heeft tot haar 23ste, 24ste vastgezeten. En daarna heeft ze gewoon een heel rustig leven kunnen leiden. Ja, ik vind dat wel. Zelfs nog een boek erover heeft kunnen uitbrengen waar ze geld heeft aan verdiend. Ja, ik zou als slachtoffer, laat maar zeggen, ik weet niet of ik daarmee kan dealen.
Nee, dat snap ik ook wel. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat, en dat is natuurlijk nu ook makkelijk praten, want we leven nu in een andere tijd. Maar het is overduidelijk dat Mary als kind gewoon hulp nodig had.
Als je kijkt naar het andere verhaal, laat maar zeggen, van de jongen.
Van Jesse Palmer.
Van Jesse, ja. Daar is niet bekend of die echt
een zware jeugd heeft gehad.
Alhoewel
ik daar wel bij moet zeggen dat de meeste mensen er wel van overtuigd zijn dat hij mishandeld is door zijn vader. En dat het beste er heel erg bij ingehakt heeft.
Maar dan zie je wel, dat vind ik wel een ander volume, denk ik. Wat raar is, want mishandeling is mishandeling. En dat kan voor de ene persoon heel anders aankomen dan voor de andere persoon natuurlijk.
Zoals beloofd eindigen we met de jongste seriemoordenaar. De destijds 8-jarige Amarjeet Sada. Amarjeet heeft 3 moorden gepleegd, waarbij hij bij de eerste slechts 7 jaar oud was. Deze zaak speelt zich af in India, dus let alsjeblieft niet op mijn uitspraak. Doordat dit een Indiase zaak is, zijn er niet veel Engelstalige bronnen over te vinden en de bronnen die te vinden zijn, lijken op elkaar gebaseerd te zijn. Check de bronlijst om te zien welke bronnen ik uiteindelijk heb gebruikt. De details van deze zaak verschillen per bron. Zo heet volgens een aantal bronnen de dader niet Amarjeet, maar Amardeep. Ook verschillen de leeftijden van zijn slachtoffers per bron en komen ook andere details niet altijd met elkaar overeen. Voor dit verhaal heb ik de details overgenomen die ik het vaakst ben tegengekomen. Wat in elk geval wel zeker is dat Amarjeet, Dit is dus de naam die ik het vaakst ben tegengekomen. 3 baby's om het leven heeft gebracht en hier in 2007 voor is veroordeeld. Amarjeet werd in 1998 geboren als enig kind van arme arbeiders in een plaatsje in de Indiase deelstaat Bihar. Het gebied waar het gezin woonde staat bekend als een achtergestelde regio. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar destijds in elk geval wel. Er heerste armoede, werkeloosheid en het contrast tussen arm en rijk was zeer groot. Amarjeet's vader Balaram was een daily wage laborer, wat inhoudt dat hij elke dag op zoek ging naar een klus voor een inkomen voor die dag. Als hij geen klus kon vinden, dan had hij voor die dag geen loon. Ondanks dat Amarjeet's ouders het niet breed hadden en nauwelijks rond konden komen, konden ze hun geluk niet op met de geboorte van hun zoon. Zijn moeder Parul verwende hem dan ook wanneer dat kon. Ze kon hem alleen niet altijd geven wat hij wilde, zoals bijvoorbeeld nieuw speelgoed wanneer hij daarom vroeg. Als ze dan nee tegen hem zei, werd hij boos en duwde hij haar weg. Het is onduidelijk wat voor een kind hij precies was, want de ene bron schrijft dat hij een opvliegend karakter had en veel last had van driftbuien, terwijl een andere bron schrijft dat hij stil en terughoudend was. Het ene hoeft het andere natuurlijk niet uit te sluiten.
Nee, daar zat ik ook over na te denken dat hij meestal stil en terughoudend is, maar als er iets hem niet aanstaat dat hij dan driftbuien krijgt, ja, dat kan.
Wat wel duidelijk is, is dat hij geen vrienden had, maar dat hij dit niet erg leek te vinden. Hij was blijkbaar toch liever alleen. Toen Amarjeet 7 jaar oud was, kwam zijn tante Mina met haar 6 of 9 maanden oude baby op bezoek. Mina vroeg haar zus tijdens dit bezoek om een grote gunst, namelijk of Parul voor een maand op haar dochtertje wilde passen. Of ja, vermoedelijk ging het om een meisje, want sommige bronnen schrijven over een zoontje en weer andere bronnen gebruiken alleen de term cousin, wat genderneutraal is. Er gaat hier dus wat verloren in de vertaling, maar ik heb zelf het idee dat het om een meisje gaat. De reden dat Mina om deze grote gunst vroeg, was dat ze huishoudelijk werk had gevonden in een grote stad in de regio, maar ze kon haar dochter helaas niet meenemen. Ze had dan ook geen andere optie dan haar dochter bij familie onder te brengen. Parul zei in eerste instantie nee, want ze hadden nu al moeite om rond te komen en dat was zonder extra kind om voor te zorgen. Toen Mina beloofde om een deel van haar loon naar haar zus te sturen, ging Parul akkoord. Haar babynichtje mocht tijdelijk bij hen komen wonen. Ze woonde nog niet erg lang bij hen toen Parul aan Amarjeet vroeg of hij even op zijn nichtje wilde passen. Parul moest namelijk boodschappen doen en wilde hiervoor naar een markt gaan bij hun in de buurt, maar ze zou zo terug zijn. De baby lag rustig te slapen toen Amarjeet om onbekende redenen besloot haar pijn te doen door haar hart te knijpen. Natuurlijk werd de baby hierdoor wakker en begon ze steeds harder te huilen. Om haar stil te krijgen begon hij haar te wurgen tot ze ophield met ademen. Hij nam vervolgens haar dode lichaampje mee naar buiten, naar hun tuin, waar hij haar op de grond neerlegde. Hij pakte een grote steen van de grond, waarmee hij haar hoofdje insloeg, tot de inhoud van haar hoofd zichtbaar werd.
Ik vond het eerste gedeelte dat hij benieuwd is, laat maar zeggen, naar de baby, dat hij haar knijpt. Dat is niet helemaal tof, maar kan ik inkomen dat hij schrikt dat de baby, laat maar zeggen, heel hard begint te huilen en dat hij probeert stil te krijgen. Maar het hield op, laat maar zeggen, dat hij een steen pakte en de schedel insloeg.
Ja, en daarna heeft hij haar begraven. Toen Parul even later thuis kwam van boodschappen doen, vroeg ze aan Amarjeet waar de baby was. Amarjeet vertelde glimlachend dat hij de baby had gedood en nam zijn moeder mee naar buiten, naar het verse graf in de tuin. Vol ongeloof begon Parul meteen te graven, waarbij ze stuitte op het dode lichaampje van haar nichtje. Toen Balaram 's avonds thuis kwam, vertelde Parul hem wat er die dag was gebeurd. Wederom vol ongeloof ging hij verhaal halen bij Amarjeet, die vol trots vertelde hoe hij het schedel van zijn baby nichtje had ingeslagen met een steen. Balaram was woest en heeft Amarjeet fysiek gestraft door hem vast te binden aan een paal en hem te slaan. Parul en Balaram begrepen niet hoe hun zoon in staat kon zijn om een weerloze baby te vermoorden. En ook niet hoe hij daar zo kalm onder bleef. Amarjeet daarentegen begreep niet waarom zijn ouders zo boos op hem waren. En boos waren ze, maar blijkbaar niet boos genoeg om naar de politie te gaan. In plaats daarvan besloot ze hun zoon in bescherming te nemen. Toen Mina een maand later haar dochter kwam ophalen, vertelde Parul haar dat haar baby om leven was gekomen door een ongeluk. Balaram wist Mina ervan te overtuigen er geen melding van te maken bij de politie. Er wordt gedacht dat Mina hiermee akkoord ging om hun familie-eer te beschermen, ondanks dat ze wist dat Amarjeet schuldig was aan de dood van haar dochter. 3 maanden na de eerste moord beviel Parul van een dochter, wat haar dus 6 maanden zwanger maakte ten tijde van de moord op haar nichtje. Amarjeet was dus niet langer enig kind en moest nu de aandacht van zijn ouders delen met zijn babyzusje.
Als je dat gebeurt, laat maar zeggen, jouw zoon van 6, 7?
7.
7 heeft een kindje vermoord en je krijgt zelf 3 maanden later een kindje.
Ondanks dat hij nu een grote broer was en van zijn moeder zijn zusje moest beschermen, leek Amarjeet niet een band te hebben met zijn zusje. Maar hij leek haar tot op zekere hoogte wel interessant te vinden, want hij staarde soms uren naar haar. Ondanks een gebrek aan broederlijke liefde, leek alles oké te gaan tussen Amarjeet en de baby. Tot de baby 8 maanden oud was. Op een middag, terwijl iedereen in huis lag te slapen, sloeg Amarjeet voor een 2e keer toe. Hij pakte zijn babyzusje op uit haar ledikantje en begon haar te wurgen tot ze stopte met ademen. Hij legde vervolgens haar dode lichaampje terug in haar bed en ging weer verder spelen met zijn speelgoedautootjes. Toen Parul even later wakker werd en haar dochter wilde voeren, schrok ze toen ze haar dood in haar bedje aantrof. Ze wist meteen dat Amarjeet erachter zat en vroeg hem, uiteraard compleet overstuur, of hij zijn zusje had vermoord. Hij gaf meteen toe. Toen Parul vroeg hoe hij zoiets kon doen, had hij een grote grijns op zijn gezicht en antwoordde hij met, just like that. Het is onduidelijk of Balaram op dat moment ook thuis was, maar toen hij hoorde wat Amarjeet had gedaan, heeft hij Amarjeet weer fysiek gestraft. En weer begreep Amarjeet niet wat hij verkeerd had gedaan, want hij vroeg aan zijn ouders, what wrong have I done in killing her? Zijn ouders waren in shock, maar besloten weer om niet de politie in te lichten. Volgens een oom waren een aantal familieleden op de hoogte van wat er speelde, maar werd het gezien als een familiekwestie. Desondanks waren ook een aantal buren op de hoogte. Niet lang na de moord op zijn zusje liep Amarjeet door het dorp toen hij een baby hoorde. Het geluid kwam vanuit een soort kinderopvang waar hij op dat moment langs liep. Hij besloot binnen een kijkje te nemen en trof een baby alleen aan in een soort leslokaal. De baby was de 8 maanden oude Kushboo, het dochtertje van Chunchun Devi, een buurvrouw van de familie Sada. Chunchun moest boodschappen doen en had haar dochter daarom naar de kinderopvang gebracht. Dit leek haar de meest veilige plek voor een kind. Toen ze even later Kushboo wilde ophalen, bleek haar dochter vermist te zijn. Ze sloeg meteen alarm en de politie werd ingeschakeld. Al snel werd er door een aantal buren gewezen naar Amarjeet, maar de politie kon niet geloven dat de inmiddels 8-jarige Amarjeet verantwoordelijk was voor de verdwijning of voor de dood van een baby. Toch besloot ze hem te verhoren op het politiebureau. Het eerste wat de detective die Amarjeet verhoorde opviel, was hoe kalm hij was. Normaal gesproken waren kinderen die op het bureau moesten komen heel erg zenuwachtig en onrustig, maar Amarjeet was dus heel erg kalm en had een glimlach op zijn gezicht. Toen hem werd gevraagd of hij Kushboo had vermoord, antwoordde hij dat hij erover zou vertellen als hij eerst een pak koekjes kreeg. De detective was nogal verrast door dit antwoord en door deze eis, maar gaf Amarjeet wel het pak koekjes waar hij om vroeg. Niet veel later nam Amarjeet hem mee naar een stukje bos achter de kinderopvang waar Kushboo lag begraven. Amarjeet had ook haar eerst gewurgd en vervolgens heeft hij, net als bij zijn nichtje, haar hoofdje ingeslagen met een steen, dus haar schedel ingeslagen. Amarjeet bekende ook al snel tot in detail zijn andere moorden, waarbij hij geen enkele blijk van berouw toonde. De politie arresteerde hem op basis van zijn bekentenissen en hij werd naar een jeugdinrichting gestuurd. Hier werd hij door psychiaters onderzocht, die concludeerden dat hij conduct disorder had, een antisociale gedragsstoornis. Hierdoor zou hij niet het verschil hebben geweten tussen goed en fout. Dit zou verklaren waarom hij niet begreep waarom het verkeerd is om te moorden. Daarna zou hij ook nog eens een goed gevoel krijgen van het pijn doen van anderen. Gedurende zijn tijd in de jeugdinrichting is hij hiervoor behandeld door middel van medicatie en therapie. Hij is op zijn 18e vrijgelaten, dus in 2016, en het is niet bekend waar hij nu is. Vermoedelijk heeft hij een nieuwe identiteit gekregen en dus een nieuwe naam waar hij nu onder leeft. Als hij nog leeft, is hij nu 24 of 25 jaar oud.
Raar idee.
Ja.
Een bijzondere zaak.
Ik was heel erg benieuwd naar de psychologie achter kinderen die moorden plegen en dan met name seriemoorden. Bij het doen van de desk research hiernaar kwam ik er al snel achter dat dit echt een heel erg complex onderwerp is. De meeste academische publicaties die ik tegenkwam benoemden dit dan ook letterlijk zo. En omdat het onderwerp zo complex is, waren deze publicaties voor mij ook echt heel erg lastig te volgen als leek. Gelukkig kwam ik een artikel van Ala El-Azhar van dit jaar tegen, die voor CNN een aantal experts op het gebied van criminologie heeft gesproken. Deze experts waren er niet over uit of seriemoordenaars worden geboren als seriemoordenaars of dat ze een product van hun omgeving zijn. Beiden lijkt het geval te kunnen zijn, dus er kunnen biologische factoren spelen, maar opvoeding kan ook van invloed zijn. De invloeden die worden geconstateerd bij de ene seriemoordenaar zijn dan ook niet per se toepasbaar op een andere seriemoordenaar. Volgens de experts komt dit omdat iedereen anders omgaat met trauma, bijvoorbeeld misbruik of gepest worden. Sommige mensen hebben nu eenmaal eerder een neiging tot het plegen van geweld dan anderen. Ook kan het hebben van een traumatic brain injury, dus een hersenbeschadiging, van invloed zijn. Maar ook dit geldt niet voor iedereen. Als we kijken naar de drie kinderen die we deze aflevering hebben besproken, valt het op dat Mary schijnbaar een hersenbeschadiging heeft gehad. Aravind Balakrishnan speculeert in zijn artikel of Amarjeet dit misschien ook heeft gehad. Want we weten vrij weinig over zijn jeugd, al wel bij hem dus wordt gedacht dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Van Mary weten we vrij zeker dat ze een traumatische jeugd heeft gehad. Linda Carroll schrijft dan ook dat de reden dat Mary haar slachtoffers wurgde is omdat ze dus als kind gedwongen werd te kijken naar haar moeder met haar BDSM-klanten. Want ja, vermoedelijk kwam daar veel wurging aan te pas. Misschien is ze later door haar moeders klanten zelf ook gewurgd. Roseanne Montillo schrijft voor CBS News dat bij Jesse Pomeroy destijds werd gewezen naar het feit dat hij uit een gebroken gezin kwam, want zijn ouders zijn in de loop van zijn jeugd gescheiden, dat hij heel erg werd gepest en of dat de romans die hij las een negatieve invloed op hem hebben gehad. Of misschien was hij gewoon zoals hij was. Dat zullen we nooit weten.
Dit was onze aflevering over de drie jongste seriemoordenaars tot nu toe. Natuurlijk hebben we weer een gezegde voor jullie, wederom gegenereerd door ChatGPT. Wie deugd niet in zaait, zal ondeugd oogsten.
Ik mocht niet vragen om gezegdes over kinderlijke moordenaars, want dat was niet ethisch. Dus toen moest ik vragen om een gezegde over kinderen die niet lief zijn. En toen kwam die vier keer met deze suggestie.
Ja, nou, dan moet hij.
Dat moet hij.
Daar hebben we ook weinig anders. Maar ik vind hem ook...
Ik vind hem wel prima.
Maar ja, dit is misschien...
Het is wel heel duidelijk gebaseerd op een ander gezegde.
Ja.
Dan is het tijd voor een kijk, lees of luistertip. Nee, ik heb dit keer geen kijk, lees of luistertip, maar speltips. Namelijk Potion Permit, waarin je een apotheker bent die geneesmiddelen moet brouwen voor de bewoners van Moonbury. En Witchwood, waarin je een oude heks bent die allerlei ingrediënten moet verzamelen voor het uitvoeren van quests. Ik speel beide games op Nintendo Switch, maar ik heb gezien dat ze ook op andere consoles te spelen zijn en ze staan op Steam.
Dan heb ik ook nog een speltip. Football Manager 2024. Goed spel. En als je Netflix hebt, kan je de mobile version gratis spelen.
Oeh.
En ja, waarschijnlijk houden heel veel mensen niet van voetbal, maar ik wel. Dus mocht je ook van voetbal houden, Football Manager 2024, superleuk simulatiespel. Luister je graag naar ons? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app en een goede review achter te laten. Wil je ons vrijblijvend eenmalig steunen? Dat kan via Fooiepot. Fooiepot schrijf je met een D op het einde. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Mocht je tips of suggesties hebben, dan kan je die mailen naar de vermoorde onschuld podcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.